Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij de zondagavondkerk. Leuk dat je erbij bent. Misschien ben je wel vanavond te gast. Voel je welkom. En we zeggen ook altijd, wees zoals je bent. Dus kom zo je binnen. Iedereen is welkom. Luister mee als je liever wilt luisteren. Zing mee als je van zingen houdt. Stel je vragen. We zijn beschikbaar. En ook leuk als je hier al heel lang komt. Of als je hier al... jaren of weken komt. Fijn. Vanavond gaat onze eigen dominee Taco voor in de dienst. En we zijn heel blij dat Wilbert, Magree en Gemma de muziek verzorgen. En Robert staat boven voor de techniek. En Robert staat als gast en met Wilbert gastheren. En op deze manier zijn we samen kerk. Nou, is het leuk dat het thema van de kerk, in landelijk Nederland helemaal, is ga je mee? En wij gebruiken dat ook bij een aantal activiteiten die we gaan doen. Maar ga je mee? Bijvoorbeeld, ga je mee naar onze activiteiten? Ga je mee naar de kerk? Ga je mee achter Jezus aan? Allemaal begrippen die we in de aankomende weken wel een keer gaan gebruiken. Vanavond gaat Taco het hebben over wat doe je als je slecht nieuws krijgt? Dat is... ik ga daar niet veel meer over zeggen, maar dat gaan we vanavond horen aan de hand van het boek Nehemia. Heeft iemand wel eens van Nehemia gehoord? Ja. Nou, niet iedereen, toch? Dat is, we nemen je helemaal mee. We steken een kaars aan, want ook als je later meeluistert met deze dienst, steek dan ook een kaarsje aan. Op die manier verspreiden we Gods licht door de wereld. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dienst.
Ik sluit me graag aan bij de woorden van Annemarie. Wat leuk om jullie te zien. En wat mooi om midden in de stad op deze september zondagavond bij elkaar te zijn. En hoe verschillend we ook zijn en welke vraag je ook hebt, samen richten we ons op God. En ik hoop dat je daar vanavond ook iets van zult ontdekken. Meer zult ontdekken. En daarom beginnen we ook. Met de woorden die wereldwijd eigenlijk in iedere kerkdienst gebruikt worden, dat onze hulp en onze verwachting van God is. De helper bij uitstek. En we geloven dat Hij dwars door alles heen trouw blijft en deze wereld niet loslaat. Mag je groeten in Zijn naam. Ik gebruik dan deze twee woorden, genade en vrede. Genade en vrede voor jou. Van God de Vader, door Jezus, zijn Zoon. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Neem plaats. Mooi, op zondagavond zijn we een kleine beweging in de stad. En leuk dat je daarin mee wilt doen. En ik vind het leuk om zo door de maanden heen, door de jaren heen te zien dat we steeds meer verschillende mensen bereiken, verschillende generaties. En fijn dus dat je er vanavond bent. En best wel in een pittig thema, ook dat. Hoe ga je om met slecht nieuws? Als je door de Bijbel heen bladert, merk je dat daar volop aandacht voor is. En natuurlijk gaat het in de Bijbel ook over heel veel andere dingen. Maar dus ook over, ja, er gebeurt zoveel. En hoe ga je daar dan mee om? En dat bracht me bij het volgende lied, Hoe lang, o Heer? Het zijn eigenlijk de woorden van een psalm, Bijbelboek, psalm 13, waarin deze vraag aan God gesteld wordt. Juist te midden van zorgen, te midden van slecht nieuws, dat je denkt, ja, hoe dan? Hoe lang nog? En Gemma en Wilbert zullen dit voor ons spelen en zingen. Ik wil samen met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel ook voor de mensen die op een later moment dit samen zijn zullen meevieren. Ik heb geen idee op welke manier we hier zijn, welke vragen er spelen, welk slecht nieuws er rondzingt. Maar we worstelen daarmee. Als we in de wereld om ons heen kijken, of meer persoonlijk dus. En we willen daar ook graag een weg in vinden. Zingend, biddend en luisterend naar woorden uit de Bijbel. En we bidden daarin om uw aanwezigheid. Zodat we dat ook zullen merken. Maar ook in alle eerlijkheid, dat er ruimte is voor onze boosheid, teleurstelling, vooral onze vragen. Dat we ons gezien weten. Heer, zo komen we bij u, hoe verschillend we ook zijn. En we bidden voor elkaar en met elkaar. Om de Heilige Geest, dat u zelf in ons midden aanwezig bent. Amen. Annemarie gaat met ons uit Nehemia lezen. Het Bijbelboek Nehemia, maar ook de persoon Nehemia komt daarin tevoorschijn. En daarna, laat ik dat alvast even vertellen, zingen we ook een psalm. Evenals een moederhinde vanuit het liedboek. En ook daarin proef je iets van die vertwijfeling en die zoektocht. En hoe moet het nou toch verder? Maar dus eerst Nehemia 1.
We lezen Nehemia 3, F1, maar ik moest ook nog even denken. Ik werk bij de UvA, hier tegenover, in het Maagdenhuis. En we waren heel druk bezig om een livestream met Zelensky te regelen voor studenten van de UvA en Leiden. En er waren heel veel Oekraïense studenten. En er waren best wel veel zorgen. En op dat moment kwam er ook een persbericht bij ons binnen. Dat studenten steeds somberder worden en eenzamer zijn en steeds meer psychische klachten kregen. Nou, er waren behoorlijk wat thema's zo aan het begin van zo'n studiejaar voor studenten ook. En we keken even naar buiten en toen zagen we zo'n hele grote regenboog precies op de Engelse kerk. Dat was zo bijzonder. En toen keken we verder en toen kwam er een dubbele regenboog zo hier boven. En toen zo'n over de stad Amsterdam. En toen gaf dat wel een grote glimlach van ook de belofte. Ik zal er zijn. Maar dat even terzijde. Slecht nieuws. Nehemia 1. Verslag van Nehemia. De zoon van Gegalia. In de maand Kisliel van het 20ste jaar. Toen ik me in de burcht van Susa bevond. Kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hen hoe het de Joden verging die in ballingschap hadden overleefd en waren ontkomen en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die in ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en richtte een gebed tot u, de God van de hemel. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtig en ontzagwekkende God. U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief hebt en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en wees opmerkzaam op het gebed van uw dienaar, die dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. We hebben ons tegenover u ernstig misdragen. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan uw dienaar Mozes hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden, mijn geboden en in die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, ze zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.
Kan zo'n oud lied dichtbij komen? Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel. Slecht nieuws. Er zijn natuurlijk allerlei gradaties in slecht nieuws. Als je nu in de stad zou lopen en je zou mensen bevragen op slecht nieuws, zouden er zomaar een aantal mensen kunnen verwijzen naar Ajax die verloren hebben van FC Twente. Ja, ook dat is slecht nieuws voor sommige mensen. Ik zie Bert reageren, maar dat laten we maar even liggen. Maar ik herken hem wel. Maar dat is onder ons. Er zijn natuurlijk hele andere gradaties. En daar gaat het veel meer over. We zien de beelden uit Libië en Marokko. Dat is slecht nieuws. Maar ook heel persoonlijk zijn er verhalen die je meenemen in de kwetsbaarheid van het leven. Jongeren, ouderen. En ergens koppel ik dat aan het verhaal van Nehemia. En daar neem ik je dan ook in mee. Eerst maar eens even met elkaar kijken naar Nehemia. Een man met een topbaan. Laat je dus niet misleiden door de uitdrukking uit de Bijbel dat hij een schenker is. Een soort kelner of zo. Niets daarvan. Een topbaan aan het hof van de wereldleider op dat moment. Ene koning Artaxerxes. Maar er is ook een topbaan ver weg bij Jeruzalem vandaan. Hoe is deze Joodse man daar gekomen? deze expat. Nou, dat heeft hiermee te maken. Even een aanloopje. In 588 voor Christus was Nebukadnezar, misschien zegt die naam je iets, de wereldleider. Een Babylonische despoot. En hij vernietigde in dat jaar Jeruzalem en nam veel inwoners in gevangenschap mee. Maar dat Babylonische Rijk werd al vrij snel daarna verslagen door een nieuwe wereldmacht, het Perzische Rijk. Voor de Israëlieten die door Nebukadnezar in gevangenschap weggevoerd waren, betekende deze nieuwe politieke lijn dat men toestemming kreeg om terug te gaan naar het verwoeste Jeruzalem, om de stad te herbouwen. En zo vertrok er een grote groep terug naar Jeruzalem. Maar anderen bleven waar ze waren of trokken weer naar andere steden in dat nieuwe rijk. En Nehemia is één van hen. Hij gaat niet terug, maar komt uiteindelijk dus in het centrum van de macht, de burcht Susa. Maar hij en ook mensen om hem heen leven op een intense manier mee met de mensen die wel zijn teruggekeerd. En dan maken we een sprong van tientallen jaar. En merken in Nehemia 1 dat de broer van Nehemia op bezoek is gekomen, Hanani. En direct na zijn aankomst informeert Nehemia naar de situatie in Jeruzalem. Hoe staat het ervoor? En dan volgt een verpletterend antwoord. Jeruzalem is nog steeds een verwoeste stad. Het is een ruïne en de nood onder haar inwoners is groot. Denk maar weer even aan de beelden uit Marokko en Libië. En dan staat er dus dit. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte. En ik riep de God van de hemel aan. Nehemia kan niets anders doen dan huilen, rouwen, bidden, vasten. Hij houdt zich niet groot, omdat dat nu eenmaal van hem verwacht werd. Hij laat zich helemaal gaan. Een hoopje ellende. Een en al bewogenheid met de situatie in Jeruzalem. Dat is wat bewogenheid met je doet. Je kunt zomaar onderuit gaan. Je geen ideeën hebt hoe het verder moet. Het raakt je diep. Natuurlijk kun je jezelf soms op allerlei manieren beschermen. Dan is het te veel van dat alles. Dat kan. En tegelijkertijd, ik denk dat er in deze wereld een urgentie aan bewogenheid nodig is. En ik geloof dat God ons in al dat leed oproept om niet een andere kant op te kijken. Want ook God is bewogen, staat er in de Bijbel. Wat is dan de impact van bewogenheid in het leven van Nehemia? Kun je daar nog iets meer woorden aan geven? Op vier manieren wil ik je daarin meenemen. Allereerst, in zijn verdriet en onmacht kan Nehemia uiteindelijk maar één kant op. En dat is Gods kant. Hij gaat in gesprek met God. Te midden van al zijn gevoelens was dat voor hem de optie die overbleef. En dat bedoel ik niet om alles dan maar weer glad te strijken. Maar ik wil het je wel heel graag meegeven. Ga in gesprek met God. Ik moest hier aan denken. En nogmaals, niet om alles glad te strijken. Maar een aantal jaar geleden had ik een oudere man begeleid bij zijn sterven. Na zijn begrafenis was ik einde middag thuisgekomen. En ik was onder de indruk van de verhalen en van de troost van het evangelie. En ik was ook gewoon blij dat het erop zat. En toen ging de telefoon, begin avond, en ik kreeg een van de kinderen te spreken. Je zult het niet geloven, zei ze. Maar nu is moeder plotseling overleden. Kun je weer komen? En ik zie me nog lopen. Het lood in mijn schoen. In die kamer zaten we allemaal als verdwaasd. Ik weet het niet meer, zei ik op een bepaald moment. Ik weet het niet meer. Zullen we maar bidden? Bidden om kracht. Ik zal dat moment nooit vergeten. Juist ook om in dat bidden God tastbaar aanwezig was. Als we geraakt worden door verdriet, dan blijft er altijd een weg naar God. Ook als we boos zijn. Ook als we geen idee hebben hoe het verder moet. Ook als we geen woorden meer hebben. En aan alle kanten twijfelen. Maar in de lijn van Nehemia mag je bidden. In gesprek gaan met God. En laat ik er dit nog even aan toevoegen. Je merkt in dat gebed van Nehemia, we hebben daarin meegelezen, dat hij een stevig beroep doet op Gods belofte. Eigenlijk zegt hij zoiets als, denk toch aan wat u Mozes al hebt voorgehouden. En eigenlijk is dat zoiets als, u hebt toch zelf een nieuwe start beloofd als we ons op u zouden richten, dan moet u dat ook waarmaken. Want dat lees ik in de Bijbel. En dat is wat bewogenheid ook teweeg brengt. Je spreekt God aan op zijn belofte, omdat je voor je gevoel geen andere opties meer hebt. En dat mag ook simpelweg, zo zou ik bijna zeggen, de realiteit zijn in ons bidden en in ons doen en laten, ook als zondagavondkerk. Soms moet je ook maar eens wat schroom overwinnen. En ook gewoon maar eens zeggen, in dat koninkrijk van u spreekt u over recht. Nou, dan bidden we ook om recht. Voor al die mensen die verdrukt worden. En in dat koninkrijk van u spreekt u over genezing. Nou, dan bidden we ook om genezing voor hen die ziek zijn en beschadigd zijn. En in dat koninkrijk van u spreekt u over een vrede die alle verstand te boven gaat. Nou, dan bidden we ook om die vrede. Maak het waar. En daarmee hoor je me niet zeggen dat we God kunnen claimen, dat we God in onze broekzak hebben, dat soort zaken. Maar ga in gesprek met God. Een tweede facet. In dat gebed van Nehemia gebeurt ook nog iets anders. En ik noem dat maar het principe van solidariteit. Nehemia is zich bewust van de fouten die gemaakt zijn. En hij zegt dan niet zoiets als, God, die mensen daar, die nu zo in de problemen zitten, hebben uw vergeving hard nodig. Wilt u ze een handje toesteken? Nee dus, hij bidt bewust om vergeving en spreekt daarbij uit dat hij zelf en zijn familie ook vergeving nodig hebben. Ook wij hebben uw vergeving nodig. Voel je het verschil? Nehemia gaat naast mensen staan. En dat is een hele andere houding die ook christen nog wel eens uit willen stralen. Zo van, je hebt wij en je hebt zij. Wij doen het goed. Mensen daar maken er wel een puinhoop van. Het is niet voor niets, zo is mijn ervaring, dat veel mensen buiten de kerk zich veroordeeld weten door mensen binnen de kerk. Die voelen die wij-zij-onderscheiding nadrukkelijk aan. Nehemia doet het dus anders. Het principe van solidariteit. Maak het maar even concreet. Als er dingen in mijn buurt niet goed gaan, ben ik daar ook zelf schuldig aan. Als er op de werkvloer een rotsfeer hangt, kan ik me er niet van afmaken door een zondebok aan te wijzen. Juist ook als christen Als volgeling van Jezus ben je deel van de straat, ben je deel van de buurt, ben je deel van de universiteit, ben je deel van het werk. En als ik bid om vergeving, om even dicht bij Nehemia te blijven, dan bid ik daarin dus vooral voor mezelf. Want ik heb genoeg aan mezelf. Ik hoef anderen niet te veroordelen. Het is het principe van solidariteit. En dat is de impact van bewogenheid. Je maakt zelf deel uit van alles wat er gebeurt. En je kunt niet op afstand blijven en bedweterig vertellen waar het fout gaat. Laten we met elkaar ook wegblijven uit die wij-zij-cultuur die steeds meer kenmerkend wordt voor onze maatschappij. Christenen mogen mensen zijn die in alles naast anderen gaan staan. Niet boven, maar naast een ander. Dat vraagt iets van je. Bijvoorbeeld ook de simpele vraag, vertel eens, wie ben je? En wat gebeurt er in je leven? En ik wil je graag begrijpen, zonder daar gelijk een oordeel aan te koppelen. En ik ben blij dat we daarin als kerk met elkaar ook willen bewegen. En ik hoop dat we daarin ook meer en meer zullen groeien, naast anderen. Een derde facet. En dat is een facet dat er niet zomaar uitspringt. Sterker nog, eigenlijk hadden we dan ook het tweede hoofdstuk van Nehemia moeten lezen. Maar ja, dat zou wel een hele lange lezing worden. Dat wilde ik jullie niet aandoen en Annemarie niet aandoen. Maar als je het tweede hoofdstuk van Nehemia leest, dan springt er vooral ook doorzettingsvermogen uit. Nehemia 1 zou je kunnen denken. Nehemia is bewogen en hij bidt een keer tot God. En hey, de oplossing ligt vast voor het oprapen. Nou, vergeet het. Bewogenheid wordt in dit verhaal gekoppeld aan een flinke dosis doorzettingsvermogen. Want in het tweede hoofdstuk wordt gesproken over de maand Nisan. Niet het automerk, maar dat was gewoon een begrip toen. In het eerste hoofdstuk is het de maand Kislev. Dat is een verschil van 4 maanden. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. En in die 4 maanden is Nehemia blijven bidden om een opening. Hij had immers de hulp nodig van die koning Artaxerxes. 4 maanden lang. Worstelen met de nood in Jeruzalem. 4 maanden lang blijven bidden tot God. Wat ben ik geneigd om het snel op te geven. Als ik geconfronteerd word met nood, dan wil ik best een keer bidden. En ook nog wel een tweede keer. Maar mijn aandacht wordt weer weggetrokken door andere zaken. En stel je voor dat mijn agenda drukker zal worden. En je gaat weer een stap terug. Maar bewogenheid doet een appel op je doorzettingsvermogen. En ik denk dat christenen ook juist op dit punt het verschil kunnen maken. Waarom? Christenen geloven in een God die in en door zijn zoon Jezus bewogenheid handen en voeten heeft gegeven. En toen hij aan een kruis geslagen werd, gaf hij niet op. Zelfs aan dat kruis bleef hij bidden. En door zijn opoffering en door zijn doorzettingsvermogen mogen jij en ik leven als kinderen van God. Over doorzettingsvermogen gesproken. Geef het daarom niet op als je geraakt wordt. De nood om je heen. Heb het geloof om door te gaan waar anderen stoppen. Waar anderen zeggen, kap er nou mee. Niet zo gek. Doorzettingsvermogen. En dat kun je ook een beetje trainen. Doorzettingsvermogen. En daar kunnen we elkaar ook bij helpen. Probeer het. Zullen we dit samen doen? Want we geloven in Gods bewogenheid voor deze wereld. En we mogen dat met elkaar handen en voeten geven. Een laatste facet, en daarmee rond ik af. Misschien denk je, het zou zomaar kunnen, het is wel een beetje een vroom verhaal van Taco. Zweverig. Bidden, solidair zijn, doorzetten. Nou, dat. Maar er is nog een vierde facet. En dat hoort er gewoon helemaal bij. Dat verhaal van Nehemia, in dat verhaal merk je ook dat hij een uiterst nuchtere vent is, om het maar eens zo te zeggen. Als er dus na 4 maanden een opening komt, namelijk op het moment dat die wereldleider tegen hem zegt, Nehemia, wat zie ik aan je? Wat is er aan de hand? Tweede hoofdstuk. Dan staat er dat Nehemia een schietgebedje doet. Mooi, hè? Zo heel even, God help me. Maar daarna zegt Nehemia tegen deze wereldleider, ik ben intens verdrietig, omdat Jeruzalem een puinhoop is. En ik wil heel graag gaan helpen. En by the way, in die hulp heb ik een plan gemaakt. En betekent ook dat ik heel veel geld nodig heb. En als we het daar dan toch over hebben, dan heb ik ook een aantal brieven van u nodig. Want ja, ik ga verschillende gebieden passeren. Dan is het wel prettig als ik getuigschriften heb. En ja, ik heb dan ook materiaal nodig in Jeruzalem. Dus zou het geregeld kunnen worden dat. En dan komt er dus een hele lijst van Nehemia. Na die wereldleider Artaxerxes. In die 4 maanden tijd waarin hij geworsteld heeft, heeft hij tegelijkertijd gewerkt aan een concreet plan. Maak het concreet. Waar kun jij een ander helpen? Je hoeft niet de hele wereld te helpen. Dat kan niet. Maar als je in dit hele verhaal steeds maar weer denkt aan 1 bepaalde situatie, probeer hem dan te concretiseren. Waar kan ik helpen? Concreet. En als ik het alleen niet kan, welke hulp kan ik inschakelen? Misschien wel van mensen die om je heen zitten. Hoe kunnen we dat ook samen doen? Maak het concreet. In navolging van Nehemia. Die had wel lef, hè? Die vroeg dat gewoon aan die wereldleider. Kom maar op. Met dat heleboel geld ook nog. Ja, hij deed het gewoon. Maak het concreet. Je zou de vraag ook nog weer anders kunnen stellen. Hoe kun je een ander tot zegen zijn? En dat lijkt me een hele goede vraag om mee te nemen vanuit dit samen zijn. We eindigen straks als laatste lied in dit samen zijn met mag ik jou tot zegen zijn? Nu nemen we de tijd om te luisteren naar een lied. Gewoon ook om eens even stil te staan voor jezelf bij alles wat je gehoord hebt. En soms ook in die uitdaging van ja, hoe ga ik verder in al dat slechte nieuws? En wie is God voor mij? Nou ja, dat klinkt ook allemaal wat door in het lied dat Gemma zal zingen. En waarbij Wilbert nu naar voren komt en achter de vleugel weer plaatsneemt. Ik wil samen met jullie bidden. En na ons gebed zingen we een lied van lofprijzing en aanbidding. Daar heb ik vorige week iets over verteld. Aanbidding, en dat klinkt ook door in het lied dat we na ons gebed zullen zingen. Heer in de hemel. Zo bidden we. Leer mij te gaan over de golven in vertrouwen u te volgen. Te gaan waar u me heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade. Want ik ben in uw nabijheid. Deze woorden spreken we, zingen we met Gemma mee. In alle zorg, in alle pijn, in alle teleurstelling, in alle vragen, in alle twijfels, willen we met u in gesprek blijven. En blijven bidden. En die woorden blijven gebruiken. Een gebed om recht, vrede, herstel, genezing, kracht, vergeving, troost, nabijheid. We blijven het bidden. En zo dragen we elkaar aan u. En als we het zelf niet kunnen bidden, dan zijn er mensen om ons heen die het voor ons bidden. Want zo willen we naast elkaar staan. En naast alle mensen die we ontmoeten. Verbonden zijn. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Ook dat. Helpen om elkaar en anderen tot zegen te zijn. En om dat concreet te maken. En het vol te houden. We zouden dan heel veel dingen kunnen benoemen. U kent ons daarin. Zo klinkt ons gebed ook heel persoonlijk. Maar we zien ook allemaal de grotere beelden. We bidden daarin voor mensen in Libië en Marokko. We bidden om troost en moed. Ik bid voor die ene jongen die ik van de week voor het eerst ontmoette, uit Jemen afkomstig. En ik bid voor hem en zijn familie, ook om troost en moed. En zo zouden we veel meer kunnen zeggen. Want er is veel meer aan de hand nog. We bidden om uw nabijheid. En dat er, zoals Annemarie zei, steeds maar weer een regenboog zal zijn die ons en deze wereld bemoedigt, mensen op deze wereld bemoedigt, in het symbool van uw nabijheid. Ik ben er ook. Heer, we danken u dat we al stamelend zo ons gebed onder woorden mogen brengen. Ook in het verlangen om u te dienen en anderen tot zegen te zijn. Dank u wel dat we bij u mogen schuilen. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons samen zijn alweer bijna afronden. Dat betekent dat er nu een moment van de collecte is. Sietske zorgt ervoor dat er een collectezak rondgaat. Maar je kunt natuurlijk ook de QR-code gebruiken. Of gewoon even het rekeningnummer opzoeken en een gifte overmaken. Van harte aanbevolen, ook dat. Ik maak je alvast attent op de koffie en de thee. We vinden het echt heel leuk om je daar te ontmoeten. Dus weet je van harte welkom. Ik neem ook even van de gelegenheid, maak van de gelegenheid gebruik om Gemma en Wilbert te gebruiken. We hadden jullie een poos niet gezien. We zijn blij dat je er weer bent. Ja, na de zomerperiode. Dank jullie wel allebei. Maar ook Robert en Robert, dank jullie wel. We gaan zo de koffie drinken die jij gezet hebt. Voor de dienst dacht ik al, lekker bakkie, dus dank je wel. Ja, en Annemarie natuurlijk, als gastvrouw. Dank je wel hoor. Ja. Maar jullie allemaal bedankt, zo is het ook. Fijn dat jullie er zijn. Goed om elkaar te ontmoeten. Kom naar de dienst ook gerust even naar me toe. Als je nog iets wilt vragen of voor een moment van gebed. En volgende week, ook ja, dat is ook leuk om te noemen. Ja, jullie krijgen de uitgebreide versie. Ik ben wat chaotisch. Dus het vinden van de muzici, ik moet ook even naar Gemma kijken. Dat heb ik een poosje geregeld. En dat regelt Gemma nu. En ik had het rooster dat ik had voorbereid. Daarbij had ik gedacht, dat heb ik aan jou doorgegeven. Maar niet goed genoeg. Want voor komende zondag kreeg ik dus bericht van Arjan Breukhoven. Die zei, ik ben komende zondag, dus zondag over een week, ben ik bij jullie in Amsterdam. En toen dacht ik, in het rooster staat een heel andere naam. En die had jij geregeld. Maar ik was aan jou weer vergeten door te geven dat Arjan zou komen. Dus, als jij volgende week denkt, hé, waarom is Arjan er eigenlijk opeens? De persoon die jij had geregeld, heb ik weer netjes afgezegd. En tegen Arjan heb ik gezegd, oh, wat leuk dat je komt. En die weet van niks verder, dus niet verder vertellen. En die komt dan met Elise Manna, ook dat. Dus dat is volgende week. En dominee Dick Wolters, pionier in de Noorderkerk. Nou, volgende week ben je van harte welkom. Nou zeg, het was nog een halve preek op zichzelf. Zullen we, als dat kan, gaan staan voor het laatste lied? Ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, Hij die zegt welkom thuis, en de kracht, de vrede, de troost van de Heilige Geest is met jullie allemaal. En iedereen zegt Amen.